Hartelijk welkom allemaal. Dan wil ik voorstellen dat we gaan beginnen. En gezien het onderwerp wil ik vanavond jullie vragen om met mij te zingen Psalm 119, vers 65. Het gaat om een loflied op Gods woord. Hoe wonderbaar heb ik uw getuigenis. En we gaan dat a cappella doen. Dat is de hoogste vorm van zingen, hè? Hebben mijn Schotse vrienden mij uitgelegd. Want u weet, die zijn tegen het orgel. En ik heb me altijd over verbaasd van waarom. Maar het idee daarvan is, dat hebben ze mij eerlijk gezegd, dat in het Nieuw Testament geen sprake is van muziekinstrumenten. Of het waar is, ik heb eigenlijk de Bijbel nog nooit zo doorgeploegd. Maar zij zeggen, dat is de hoogste lof van het Nieuw Testament is, zonder begeleiding. Uit het hart, dus bij deze. Kees, wil jij inzetten? Ik zou eerst een zegen over deze avond willen vragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Trouwe Heere God in de hemel, dank u wel dat u ons vanavond ook een ogenblik gelegenheid geeft om hier midden in de week een samenkomst te hebben. En die samenkomst mag toch staan in het teken van u, van uzelf. Van de wijze waarop u zich openbaart in uw woord. Heer, het is ook ons gebed, keer op keer, als dat heerlijke woord van u open gaat. Open hart, ons hart, voor dat woord, opdat we mogen verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Dank u wel voor dat woord, Heer. Daar kunnen u nooit genoeg voor danken, want hierin geeft u blijk van wie u bent. En uw plan van verlossing tot heil en tot zegen van uw kerk hier op aarde, gegrond op dat middelaarswerk van u, de Heer Jezus Christus. Daar mogen we u keer op keer ook voor danken, voordat we met onze beden zouden komen. Voor alles wat u gedaan hebt in die nooit begonnen eeuwigheid, in dat begin, waar ons verstand al stilstaat om daar iets van te bevatten, dat u gedachten van vrede hebt gehad over ons mensen, terwijl we er nog niet eens waren. En hier in de volheid van de tijd heeft uw Zoon zijn taak vervuld, hier op aarde. We hebben er zojuist weer aan gedacht en het ook beleefd met elkaar als gemeente in de bediening van het woord. En op allerlei andere wijze, hoe u geroepen hebt, het is volbracht. Hoe u Heer Jezus in het graf gelegd bent. En dat u ten derde dagen weer van opgestaan bent. En nu in die tussentijd, tussen Pasen en Hemelvaart en Pinksteren, mogen we alweer uitzien naar die voleinding, op de wijze zoals u dat ook toen hebt gedaan, maar wat ook zien mag op de voleinding straks, eenmaal. Want u komt terug, Heer Jezus Christus. En zo mag uw kerk hier verwachting hebben van u, van uw dadelijke aanwezigheid. Maar we mogen ook uitzien naar uw komst. Want die komst is het, het is als het ware die tweede laag van die betekenis die ons heil volmaakt. Heere God, Wij bidden van u, laat deze bijeenkomst ook tot eer van uw naam mogen zijn. Wij dragen u op, dominee van der Wand, die vanavond ons mag inleiden in het onderwerp over de betekenis en over de achtergrond, de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament. Geef dat we zo uw woord dichterbij mogen ontvangen, dat het mag opengaan en dat in alle eenvoud ons hart vervuld mag worden van die wijsheid van God. Daar mag het toch om gaan. Geef hem alles wat nodig is, Heere. En leidt u hem ook in alle waarheid daarin. Opdat we zo ook als deel van de gemeente hier onderwezen mogen worden in die dingen die van belang zijn. Denk ook in ieder die mogelijk hierbij aanwezig wilde zijn, maar niet kon. Wij bidden ook voor het geheel van de gemeente, voor alle zorgen en noden die er zijn. Zegen ook wereldwijd uw kerk, zendingen, evangelisatie, het woord wat nog uit mag gaan, de vervolgde kerk. Heere, wees er ook bij en dat bent u naar uw eigen woord. Maar u wilt er ook om gebeden worden. Zo leggen we alle zorgen en nood ook van uw kerk en van de wereld voor u neer. Breid uw koninkrijk uit en bouw uw gemeente in de breedte, maar ook in de diepte. En dat dan ook deze avond daarvan in dat teken mag staan. Dan heeft dat toch iets van doen met dat koninkrijk van u. Wat komt? Om Christus wil. In de vergeving van onze zonden. Amen. Ik wil met u lezen een stukje uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe. Bekende hoofdstuk over de wijsheid van God en de wijsheid van de wereld. Ik heb het idee dat hij iets te hard staat. Is dat zo? Heb je geen last van? Gaat goed? 1 Korinthe 1, vanaf vers 17. Om dan toch even te peilen, hoe dat woord ook door Paulus onderstreept is met het oog op datgene wat het beoogd wordt te gaan doen. Oftewel, ons natuurlijk verstand aan de ene kant, of onze afkomst, onze Joodse afkomst aan de andere kant. En daarin wordt het nodige gezegd hier. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Want het woord van het kruis is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker van deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid van God de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Overmits Joden een teken begeren en Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het veracht heeft God uitverkoren, hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij zoals geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Dit over de betekenis van het woord van God Genade is het sleutelwoord. We zijn als studievereniging enkele weken geleden begonnen met een boekje. En dat boekje gaat over de gelijkenissen in een aantal bijbelstudies. En het thema daarvan is dat die gelijkenissen actueel zijn met het oog, met name actueel nieuw zijn met het oog op de achtergronden die hier aan de orde zijn. We zijn zo gewend om gelijkenissen van kinds af aan te horen en een betekenis mee te krijgen, dat we soms eigenlijk die speciale Joodse achtergrond eigenlijk niet of te weinig meekrijgen. Daarmee kwam eigenlijk het hele onderwerp voor vanavond een beetje in het licht. We hebben de schrijver van het boekje, Domin van der Wand. Domin van der Wand bedient een gemeente in Schiedam. Daarmee is hij ook een klein beetje ook stadspredikant, hè? Want Rotterdam, Schiedam, ja, waar lopen de grenzen? Hè? Maar goed, we hebben gevraagd omdat hij toch op allerlei manieren ook het blijk van gegeven heeft de afgelopen jaren intensief met die achtergronden in de weer te zijn geweest via prediking, bijbellezingen, Israëlreizen. Daar zit een verdiepingsslag extra in. En we hebben hem gevraagd om vanavond met ons iets te zeggen over de Joodse achtergronden van het Nieuwe Testament. Ik denk dat het actueel is. Heel erg actueel. We zijn zo gewend om vanuit onze Griekse denkwereld, onze rationele benadering, de Bijbel te lezen. En zo vaak nuances te missen die voor een Jood, een religieuze Jood, wel herkenbaar zijn, dat we zeggen van het is wel eens goed dat we daar extra attent op gemaakt worden, dat wij dat Nieuwe Testament ontvangen, lezend over de schouder van Israël heen. Uiteindelijk, dat weten we toch, dat de evangeliën, daar zien we Jezus in zijn onderwijs bezig met het Joodse volk te onderwijzen. Hier en daar een Samaritaanse of een ander ogenblik, maar dat zijn toch maar de incidenten. Zijn hele onderwijs was gericht aan Israël in eerste instantie. En over Israël heen kwamen wij pas in beeld. Laat ik verder Domin van der Wand zelf verder zeggen. Maar ik wil het maar actualiseren. Zo van belangrijker vaak dan we beseffen. Domin van der Wand die heeft ongeveer 3 kwartier tot maximaal 1 uur nodig om zijn onderwerp aan de orde te stellen. Drinken we nog een tweede kop koffie. Daarna hebben we nog 1 kwartiertje, 20 minuten even met elkaar in gesprek. Zo stel ik me de avond voor. En we kijken wel hoe het gaat. Dominee, hartelijk welkom dat u hier bent. En ik ga u gauw het woord geven.
Hartelijk dank dat u mij vanavond uitgenodigd hebt. En het is mijn genoegen om in uw midden te mogen zijn en te mogen spreken over een onderwerp wat mij inderdaad zeer na aan het hart ligt. Ik moet alleen de heer Schaap even corrigeren. Hij zegt dat ik ongeveer 3 kwartier, 1 uur nodig heb. Maar gezien het feit dat ik mij met dit onderwerp al ongeveer 10 jaar bezighoud, intensieve studie, enige tijd daar zelf ook gestudeerd heb aan de Bargan Universiteit en brandonderzoek gedaan in Jeruzalem, met Kaspari in de instituut, in de Jaffastraat, en verschillende Jezuwot of Torah scholen heb doorlopen. Kunt u begrijpen dat ik niet zomaar even in het team een verhaal kan doen. Maar goed, ik wil toch enkele dingen aangeven en we zullen wel zien hoe ver dat we komen vanavond. Ik denk niet dat ik ook inderdaad mijn hele lezen zou kunnen uitspreken. En vragen, ja, die zullen er ongetwijfeld ook nog wel ooit ten overvloede zijn. Het gaat inderdaad dus vanavond over de Joodse achtergrond van de evangeliebeschrijving. En dan komt ook uiteraard het Nieuwe Testament daarbij om de hoek kijken. Enige jaren geleden was ik samen met een aantal collega's. En zodoende, hoe is het als je met collega's of vakgenoten spreekt over je werk, kwam ook de vraag naar voren hoe dat ieder zich voorbereidde op zijn wekelijkse woordbediening. Uiteraard gaf men ook onder andere aan, gebruik te maken van commentaren. En wij stelden toen de vraag, wat men zo dan ook al nasloeg. Er werden een aantal bekende en minder bekende commentaren genoemd. Maar allemaal vanuit de christelijke hoek. En op de vraag of men ook wel eens Joodse schriftverklaringen erop nakeek, bleek men niet alleen het bevestigend antwoord schuldig, maar zo zei men, van mensen die Christus verwerpen valt weinig te leren. Bovenstaand voorbeeld geeft pijnlijk aan hoe over het algemeen door de kerk werd en wordt gedacht dat niet door de synagoge, zeker het Jodendom, maar pas door haar het Oude Testament haar geheim heeft prijsgegeven. Men gaat ervan uit dat de Jood het Nieuwe Testament niet verstaat, omdat Israël het Oude Testament niet verstaat. Maar het is de vraag of de kerk zelf wel het Nieuwe Testament kan verstaan, als zij denkt dat het Joodse Oude Testament of Tenach kan verstaan, zonder kennis te nemen van hoe de Joden zelf de Tenach uitleggen. Het gevolg is dat de kerk al ruim 2000 jaar leeft en preekt uit een boek dat voluit Joods is, maar men nog zo weinig de moeite heeft willen nemen om te luisteren naar hen, namelijk de Joden, aan wie volgens Paulus als eerste de woorden van God zijn toevertrouwd. Er zijn dan ook redenen genoeg om hier eens dieper op in te gaan. Vanavond willen we dan met u spreken over de Joodse achtergrond van de evangeliebeschrijvingen. En hoewel uiteraard ook de brieven van de apostelen, die Joden waren, een Joodse geest ademen, hebben wij ons onderzoek in de afgelopen jaren nadrukkelijk beperkt tot de evangeliën. Anders zou ons veld van onderzoek te breed zijn geweest. De lezing van vanavond bestaat uit 3 delen. Allereerst willen wij een algemene inleiding geven over het onderwerp. En ten tweede willen wij kort stilstaan bij de bronnen die voor ons onderwerp van belang zijn. En in de derde deel van onze lezing willen wij aan de hand van enkele voorbeelden ons onderwerp toelichten. In het jaar van de Kristallnacht, toen de Joden maar al te duidelijk was dat Jezus voor het christendom verloren was gegaan, vond Leo Beck de tijd en de gelegenheid de Joodse Jezus als een verstoten broeder tot zich te nemen. Zo beschrijft Pinchas Erwin Lapide, die leefde van 1922 tot 1997, in zijn boek Is dat niet de zoon van Jozef? De ontdekking die de Joodse geleerde Leo Beck, 1873 tot 1956 heeft hij geleefd, deed dat de Jezus, in wiens naam een volk werd uitgeroeid, een andere was dan die Jezus die het evangelie beschrijft. Hij kwam tot deze ontdekking door goed zijn eigen erfgoed te bestuderen. En Beck ontdekte dat in de loop van de tijd om het evangelie muren waren opgebouwd, door bouwstenen van het westerse en hellenistische denken. Daardoor was een verwrongen beeld van Jezus ontstaan. En Beck trachtte deze muren te slechten, zodat het oerevangelie weer voor de dag zou komen. Hij vond daarvoor het gereedschap binnen het volk waartoe hij zelf behoorde. In zijn boek met de veelzeggende titel Das Evangelium als oerkunde des Jüdischen Glaubensgeschichten schrijft hij onder andere: pas als wij de mondelinge overleveringen zoals die destijds in het Jodendom van Palestina leefden, met alle spirituele en poëtische verhalen en berichten hebben begrepen, kunnen wij ook de samenhang en de verschillen tussen onze evangeliën begrijpen. Het evangelie neemt volledig deel aan al deze karakteristieken, want het is maar niet een deel van deze traditie. Beck ging terug naar de bronnen. Ad fontes, terug naar de bronnen. Met bronnen bedoelde men de oorspronkelijke teksten waarop een argument berust. Hierdoor trad er een nieuwe geestelijke stroming op, denk maar aan het humanisme. Het ging de humanisten als Erasmus om de kennis van Grieken en Romeinen terug te vinden in de oorspronkelijke teksten. Dat betekende in de 15e en 16e eeuw het bestuderen van de klassieke antieke literatuur, als ook het lezen van de Griekse en Latijnse taal. Evenzo verwezen de reformatoren in de 16e eeuw en later, in tegenstelling tot de Romeinse kerk, naar de Bijbel als enige bron voor het christelijk geloof. Ad fontes, zo ook het devies moeten zijn voor de kerk, om weer tot het juiste verstaan van het evangelie te komen. De vraag die daarbij centraal moet staan is: hoe werd het evangelie gelezen en verstaan door hen voor wie het allereerst geschreven was, Israël? Hoe verstonden de Joden van Jezus' dagen wat de Jood Jezus sprak en deed? Tegelijk ligt daar ook een probleem, althans wanneer wij de moderne schriftcritici moeten geloven. Zij ontkennen niet alleen dat de evangeliën door en voor Joden zijn geschreven, maar zeggen zelfs dat de evangeliën een anti-Joods karakter hebben. Zo zegt Ewout van der Linde in zijn boek Wie is die man? Het probleem is dat de berichtgeving uit de evangeliën duidelijk gekleurd is door latere ontwikkelingen, met name de groeiende breuk tussen Jodendom en Christendom. Vooral de evangeliën die een Joods-christelijke achtergrond hebben, dragen sporen van latere anti-Joodse bewerkingen. De uiteindelijke versie van het evangelie naar Matthäus en vooral het evangelie van Johannes hebben een felle anti-Joodse accentuering ondergaan, aldus Van der Linde. Tegelijk is het daarentegen beschamend dat Joodse geleerden als David Vloeser, 1917-2000, en de even genoemde Pinchas Lapide, juist wel uitgaan van de grote historische betrouwbaarheid van de evangeliën. Trouwens, het is opmerkelijk dat er al ruim 150 jaar van Joodse zijde veel belangstelling geweest is voor Jezus en het Nieuwe Testament. Het is door de reeds eerder genoemde Vloeser en Lapide en niet te vergeten Martin Buber en vele andere Joodse geleerden dat vele christenen oog hebben gekregen voor de nauwe relatie Jodendom en Christendom. En zijn gaan zien dat men voor het verstaan van het Nieuwe Testament niet buiten kennis van het Jodendom om kan. Terecht en treffend luidt de aanvangszin van de verklaring die de Duitse Roomse bisschoppen op 28 april 1980 uitgaven. Die schrijven: wie Jezus Christus ontmoet, ontmoet het Jodendom. Vanwege de afwijzende houding van het christendom ten aanzien van het Jodendom stelt de Joodse filosoof Clauser in zijn boek Yeshua HaNatzari een aantal indringende vragen. Namelijk: hoe is het mogelijk dat Jezus als een Jood leefde en stierf, en dat zijn leerlingen en de leerlingen van zijn leerlingen zich vervolgens verwijderden van het Jodendom van Jezus? Hoe kan het dat het christendom uit het Jodendom geboren werd en dat het toch het Jodendom als natie verwierp? Een van de vele antwoorden op die vraag is: omdat de kerk zich van haar Joodse wortels heeft losgemaakt, met name als het gaat om het verstaan van het Oude Testament. De kerk uit de volken is met het boek dat allereerst aan Israël gegeven is, de Tenach, aan de haal gegaan. En denkt Israël niet nodig te hebben als het gaat om het verstaan van zowel het Oude, maar ook het Nieuwe Testament. Dr. Cohen Stuart schrijft: het christendom heeft doorgaans de rabbijnse uitleg van het Oude Testament als vals beschouwd, omdat de meerderheid van het Joodse volk Jezus als Messias heeft afgewezen. Cohen Stuart zegt hierover: wie deze opvatting deelt, ziet over het hoofd dat de schrijvers van het Nieuwe Testament Joden waren, die leefden en dachten als Joden, ook al hadden zij een andere mening dan de meerderheid. Verder waarschuwt Cohen Stuart: Als wij de rabbijnse uitleg van het Oude Testament niet bestuderen, blijven we de pointen missen van de debatten tussen Jezus en zijn volgelingen met hun tijdgenoten. Dan blijven wij het Nieuwe Testament even verkeerd verstaan als we de eeuwen doorgedaan hebben in het spoor van de vroege kerk. Zonder de rabbijnse literatuur kunnen we Jezus en het Nieuwe Testament niet juist verstaan. In die literatuur komen wij dichtst bij de cultuur waarin Jezus en de zijnen leefden en met elkaar debatteerden. Aldus Coan Stuart. Een van de verwijten van Joodse zijde is dat men zegt dat het christendom te veel en te lang wat men noemt Jezus hebben geannexeerd. Bij hen die tot inzicht zijn gekomen, dat Jezus inderdaad de lang verwachter is, of in ieder geval belangstelling voor zijn persoon en prediking hebben gekregen, heeft niet zozeer het nationalistisch gevoel een rol gespeeld, maar vooral is daar het godsdienstige aspect. Het verwijt van Joodse zijde is dat de kerk eeuwenlang in Jezus heeft geloofd, die te veel gekleurd is door het Griekse en Westerse denken. Daardoor is het zuivere beeld verdwenen, dat Jezus een Jood was en als Jood ook als godsdienstige Jood leefde. Rapide vat het aldus samen. Dat is precies wat me voor ogen staat, op zoek naar de vijfde Jezus. Niet die van de vier Griekse evangelisten, maar de oorspronkelijk, voorkerkelijk, die in de synagogen van Galilea predikte. Die op rabbijnse wijze met zijn collega's over godsdienstige kwesties debatteerde en redetwisten. In wie Petrus en de zijnen konden geloven als verkondiger, als profeet en als begenadigde God. Aangrijpend en veelzeggend zijn de beelden die staan in het portaal van de kathedraal van Straatsburg. Daar staan twee opmerkelijke afbeeldingen. Aan de ene kant is een fiere verheven hemelse vrouwenfiguur zichtbaar, die de eerbiedwaardige kerk moet afbeelden. Aan de andere kant zien wij een geblinddoekte vrouwenfiguur, de blinde synagoge. De betekenis is duidelijk. De kerk als het volk van God heeft het licht van Gods openbaring. Het huidige Jodendom is met blindheid geslagen en heeft als volk van God afgedaan. Deze opvatting heeft onmiskenbaar het antisemitisme in de hand gewerkt. Dr. R. Bos geeft in zijn boek "We hebben gehoord dat God met u is" de volgende scherpe samenvatting. Als de Messias eenmaal geboren is, is de rol van Israël en de Joden uitgespeeld en neemt de kerk vanaf dat moment de fakkel over. Het oud-testamentische wij en ons gaan over op de kerk. Jezus dreigt daarmee buiten het verband van Israël te komen. En dat kan erop uitlopen dat de Jood Jezus tegenover de Joden komt te staan. Jezus is dan niet meer een Jood, als wel de eerste Christen. De Zwitserse theoloog Karl Barth, 1886-1968, zegt dat met de komst van Christus in het vlees de rol van het Bijbelse Israël uit is gespeeld. De bekende en ook in onze kringen geachte Dr. W. Aldus is zeer kritisch in zijn visie op Israël. Onder andere in zijn boek De Apocalyptische Christus. Volgens Aldus is de rol van Israël geheel uitgespeeld. En dat heeft ze aan haarzelf te danken. Israël was bestemd om een heilstijding te brengen voor de hele wereld. Het had een grote profetische roeping kunnen vervullen in de wereld als het Christus had aanvaard. Maar Israël heeft Barabbas gekozen. De kerk heeft toen als het nieuwe Israël de last van Israël overgenomen. Matthäus riep op tot het dopen van alle volken en wekte de kerk op midden in de geschiedenis te staan. De heilsboodschap is dus, als het Nieuwe Testament van de wereldheiland aan het Oude Testament toegevoegd. Israël zou wel eens de wereldheiland ervaren, maar dan als een rest. Israël mist de ontsluiting naar de historie. Het blijft een hardnekkig volk, maar dat geldt voor iedereen die de genade van Christus verwerpt. Het kan bijna niet anders dan dat deze visie van Aalders en anderen, als het gaat om de plaats van Israël, heeft ook zijn consequenties voor de hermeneutiek, de uitleg van het Oude Testament. En van de Joodse geschriften zoals het Talmud valt dan zeker niets meer te leren. Aalders spreekt zelfs van de dictatuur van de Talmud. Er is geen groter juk dan de Talmud en zijn letterknechterij. Door deze opvatting, die ook door anderen wordt gedeeld, is de breuk tussen Israël en de kerk nog groter geworden. In zijn boek Geen titel of Jota, vervallen, merkt professor Dr. A. van der Beek terecht op: als christen uit de heiden kan ik het Oude Testament alleen interpreteren via het Nieuwe, of beter, via Jezus als de Messias. Hij is voor mij de enige weg tot God. Als ik los van hem het Oude Testament ga lezen, ben ik zelf buitengesloten van de gemeenschap met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben geen Jood en participeer in de gemeenschap met Israëls God alleen door deze Jood Jezus. Toch zouden we nog een stap verder willen gaan. We zouden deze opmerking van Van der Beek daaraan toe willen voegen dat het evenzeer waar is en dat we het ook kunnen omdraaien. Ik kan het Nieuwe Testament alleen interpreteren via het Oude Testament. Omdat we alleen weten dat de Jood Jezus in het Nieuwe Testament de ware Jezus is, als hij voldoet aan de tekening die het Oude Testament van hem geeft. De kerk is vaak voorbij gegaan aan het feit dat, met de uitzondering van Lucas, de evangelieën geschreven zijn door Joden, ze allereerst bedoeld waren voor Joden, het daarin gaat over Joden, en vooral dat het toevallig ook nog gaat over de Jood, Jezus Christus. Alles speelt zich af binnen de context van de Joodse cultuur, maatschappij, religie, geografie enzovoorts. W. Pannenberg schrijft dat hermeneutisch geldt voor eerst dat Jezus niet begrepen kan worden zonder de oud-testamentische achtergrond en zonder het Joodse leven in zijn dagen. Hij valt niet paradoes op de aarde neer, maar is geworteld in een geschiedenis en in een cultuur. Slechts in het licht daarvan is zijn persoon te verstaan. In zijn boek Heilsgeschiedenis van het Jodendom zegt W.M. Logister: het optreden en de geschiedenis van Jezus hebben een betekenis oorspronkelijk in de horizon van de Joodse traditiegeschiedenis. Binnen dat geheel is Jezus opgetreden. Tot ver in de tweede eeuw bleef de kerk een onderdeel van het judaïsme. Veel van de organisatiestructuur en de ambten van de vroege kerk werd overgenomen van de synagogen. Het is dan ook niet vreemd, en dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat er verband is tussen de wijze van uitleg en toepassing van de schriften van de eerste christenen en de manier waarop de rabbijnen de schriften vertolkten. Een voorbeeld daarvan hebben wij in Galaten 4, vers 21 tot en met 31. De pericoop waarin Paulus parallellen trekt tussen Hagar en Sara en de berg Sinaï en Jeruzalem. De apostel maakt hier gebruik van een typische rabbijnse manier van schriftuitleg. Trouwens, Paulus maakt in zijn toespraken en brieven voortdurend gebruik van de methoden van uitleg en redenering, zoals die al eeuwenlang onder de rabbijnen werden gehanteerd. Op zich is dat niet zo vreemd. De apostel zegt zelf in Handelingen 22 vers 3... en dat hij in Tarsen aan de voeten van Gamaliel was onderwezen, in de bescheidenste wijze der vaderlijke wet. Deze Gamaliel, ook wel genoemd Gamaliel de Eerste, of Gamaliel de Oudere, was een kleinzoon van de beroemde Joodse wetgeleerde Hillel de Oude. Ten tijde van keizer Caligula, 37 tot 41, was Gamaliel president van het Sanhedrin, het Joodse hoogstgerechtshof, dat rechtspraak in godsdienstige en civiele zaken en als het hoogste door de Romeinen erkende autoriteit in Juda gold. Het kan niet anders, of Paulus moet goed bekend zijn geweest met de rabbijnse hermeneutiek en exegese. Het spreekt dan ook voor zich dat, wanneer we hiervan kennis nemen, we Paulus beter gaan verstaan. We kunnen ons volkomen vinden in wat dominee C. de Boer schrijft. De kerk heeft eeuwenlang gepoogd Joden te bekeren tot haar Messias, Jezus. Maar de bal wordt teruggekaatst. Moet de kerk zich niet bekeren tot Jezus, zoals hij echt was, een Joodse leraar? Moet de kerk niet eerst maar weer eens goed gaan luisteren naar wat Jezus' eigen volk zegt dat hij is? Ondanks dat Pinchas Lapide nooit kon komen tot de erkentenis dat Jezus was de Messias, zag hij in het Nieuwe Testament als een voortzetting van het Oude Testament. En wat hem in Jezus aantrok was dat Jezus, en ik citeer, in de synagogen van Galilea preekte, die op goed rabbijnse wijze met zijn collega's over godsdienstige kwesties debatteerden en reden twisten, in wie Paul, Petrus en de zijnen konden geloven. En professor Dr. Stoelmacher zegt van Lapide: ik vind het buitengewoon opmerkelijk dat Lapide in de vele gespreksronden zijn christelijke tegenspelers tot nu toe nooit heeft opgeroepen de geloofsovertuiging die voor het christelijke geloof van richtinggevende betekenis is te verloochenen. Hij heeft zijn christelijke gesprekspartner eerder geleerd op basis van de oud-testamentische Joodse traditie het eigene opnieuw en beter te verstaan en op dat punt tegelijk vragen van Jood aan de christen geformuleerd waarnaar wij moeten luisteren. Lapide, die onder andere notabene hoogleraar Nieuwe Testament was, stelt aan zichzelf de vraag: wat heeft een gelovige Jood met Jezus en het Nieuwe Testament uit te staan? Hoe komt iemand die niet het christelijk geloof beleidt, ertoe zijn Bijbelse kanon te kiezen als zijn terrein van onderzoek? En Lapide beantwoordt die vraag met wat hij noemt een zesvoudige verbondenheid, die hij als Jood met de Jood Jezus voelt. Hij noemt dan het land met zaken als geografie, topografie, flora, fauna, klimaat enzovoorts. De taal, het verstaan van het Oude Testament als de leer van God, de Oosterse fantasie, die spreekt in beelden en gelijkenissen, de zorg om Israël en het ongezegde. Jezus hoefde niet veel te zeggen, omdat het Joods geestesgoed was, waarmee hij en al zijn hoorders volledig vertrouwd waren. En Lapide voegde er nog fijntjes aan toe, waardoor hij, Jezus, mij wellicht in veel opzichten nader staat dan de christelijke theologen in Europa en Amerika, waarvan akte. Wanneer we het land bezoeken, kunnen wij beter een gids nemen die in het land geboren en getogen is. Het is dan ook onbegrijpelijk en een groot gebrek dat in bijna alle theologische opleidingen het vak Judaica en dan vooral het rabbijnse Jodendom ontbreekt of slechts beperkt gedoseerd wordt. De bekende Amerikaanse auteur Karen Armstrong stond aanvankelijk negatief tegenover het Jodendom en het Christendom. Na een diepgaand onderzoek moest zij vaststellen, naarmate ik meer las over de Joodse godsdienst in de eerste eeuw, werd Jezus voor mij Joodser en Joodser. Na deze algemene inleiding over ons onderwerp willen wij dan nu stilstaan bij de bronnen die voor ons onderwerp van belang zijn. De eerste bron van kennis is dan het Oude Testament, of wat bij de Joden de gebruikelijke benaming is, de Tenach. In het Nieuwe Testament wordt voortdurend teruggegrepen naar of gerefereerd aan het Oude Testament. En wel 452 maal om precies te zijn. Dat maakt duidelijk dat het Nieuwe Testament is verankerd in het Oude Testament en dus in het Jodendom, in de breedste zin van het woord. Nauwkeurige bestudering van de schriftplaatsen uit het Oude Testament werpt soms een verhelderend of zelfs een nieuw licht op schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, die we niet zouden ontdekken wanneer we niet zouden letten in welk verband deze schriftplaatsen in het Oude Testament worden gebruikt. Een andere bron van kennis is de taal waarin het Oude Testament is geschreven, het Hebreeuws. Nu is het een opmerkelijk feit dat hoewel de evangeliebeschrijvingen door en voor Joden geschreven zijn, het toch niet in de oorspronkelijke taal van de Joden, het Hebreeuws, is geschreven, maar in een taal van een van de volken, namelijk Grieks. Er werden in de dagen van de Heer Jezus drie talen gesproken. En de reden hiervan gaan we nu maar even voorbij. De gangbare voertaal was van ouds Hebreeuws. Maar sinds Israël uit de ballingschap was teruggekeerd, bleven de meesten de taal spreken die men in Babel had geleerd, namelijk het Aramees. En hebben Aramees en Hebreeuws hebben met elkaar verwantschap, zijn allebei Semitische talen. De derde taal die in Israël gesproken werd, in het begin van onze jaartelling, was het Grieks. En er zijn, zoals ik ook achter ben gekomen in mijn onderzoek, met name ook het gebied rond Galilea, het noorden, het zuiden, met in de dagen van de Heer Jezus eigenlijk alleen maar hoofdzakelijk Grieks gesproken. Ook die steden daar, Decapolis en zo, hadden ook duidelijk allemaal Griekse namen. En ook die daar vandaan kwamen, denk ook maar aan Petrus, verschillende andere discipelen, hadden allemaal een Griekse naam. Maar Grieks was in die tijd een soort wereldtaal, die door verschillende volken in het Middellandse zeegebied werd gesproken. Veel Joden die in de diaspora woonden, kenden niet hun moedertaal, Hebreeuws, maar spraken Grieks. Dit leidde ertoe dat er zelfs een Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel ontstond, de zogenaamde Septuaginte. Dat verklaart tegelijk het volgende. We zeiden zo even dat in het Nieuwe Testament met vrij grote regelmaat schriftplaatsen uit het Oude Testament worden geciteerd. Het zal niemand zijn ontgaan dat als je de geciteerde teksten vergelijkt met de oorspronkelijke teksten in het Oude Testament, deze nog wel eens in andere bewoording wordt weergegeven. Dit heeft te maken met het feit dat de evangelisten en apostelen bijna altijd uit de Septuaginte citeren. Maar wat ook interessant is, waar ik achter gekomen ben, dat als je het vergelijkt, het Hebreeuws met het Grieks en Septuaginta, dat met name ook de brief van Paulus, dat die een totaal eigen vertaling hebben gegeven. Uit het Hebreeuws een nieuw soort vertaling. Heel opmerkelijk. Het is een goed reformatorisch uitgangspunt dat er niets aan de schrift mag worden toegevoegd of afgedaan, nog mag worden veranderd. En dat we tegelijk ervan uit mogen gaan dat al de schrift tot op de titel en jota van God is ingegeven. Dus ook de misschien in onze ogen afwijkende vertaling van de teksten. Nu zou het voor de hand liggen dat we de Griekse vertaling van het Oude Testament weer terugvertalen naar het Hebreeuws. Maar dan blijkt dat we dan niet altijd de oorspronkelijke tekst van het Oude Testament terugkrijgen. Regelmatig gebruiken de evangelisten of apostelen een ander Grieks woord. Ze schijnen de vertaling niet te hebben gezien als een proces van mechanisch gebruiken van equivalenten. De gedachte die ligt uitgedrukt in de context, in plaats van het juiste Hebreeuwse woord te zoeken, heeft naar het lijkt de vertalers beïnvloed bij een keuze van vertaling. Bijvoorbeeld de tekst: daarom wilde de Heere niet vergeven, 2 Koningen 24 vers 4, wordt vertaald met: daarom wilde de Heere niet verzoenen. In zijn boek Jezus Christus tussen Joden en Christenen noemt J. Vladingenbroek het vanuit het Griekse terugvertalen naar het Aramees, wat hij ook zegt, om de oorspronkelijke bedoeling weergegeven, een nogal gewaagde wijze van werken. Vladingenbroek erkent dat bij de uitleg van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament rekening moet worden gehouden met de Semitische achtergrond en coloriet, Maar de eigenlijke basis is de Griekse tekst. Dit is de vorm waarin we deze boeken bezitten. Het zeggen dat de evangelisten in veel gevallen het oorspronkelijke Aramees niet goed hebben begrepen, noemt Vladingenbroek gewaagd. Matthäus en Marcus hebben even goed Aramees gesproken als Jezus. Het is moeilijk te ontkomen aan de indruk dat we hier met een vooropgezet idee te doen hebben. Einde citaat. Ik geef toe dat het voor een gemeentelid moeilijk is om zich hiermee bezig te houden. En voor de predikant ligt de moeilijke, maar schone taak voor de gemeente de schatten van de schrift en dus de woorden van de schrift op te delven. En zich te verdiepen in de filologie van het Hebreeuws en het Grieks. Dat wil zeggen voor een zorgvuldige studie van context en oorsprong van woorden, de zin en de betekenis aan taaluitingen te geven. Van de vele, vele voorbeelden die we zouden kunnen noemen, noemen wij slechts één voorbeeld. Het is pas Pasen geweest. Matthäus 28 vers 1. Daar is sprake van laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week. Dus laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week. Letterlijk vertaald vanuit het Grieks staat er, laat maar, dus haakjes de Sabbat, op het licht wordende uur tegen dag 1 van de week. Maar laat Sabbat is een Griekse vorm van een Hebreeuwse uitdrukking. Die betekent na de opwinding van de Sabbat. Dat betekent het uur onmiddellijk na het einde van de Sabbat. Het kan ook betekenen laat in de Sabbat. En de woorden tegen de eerste dag der week is parallel met laat na de Sabbat. En de raadselachtige uitdrukking op het licht wordende de uur tegen de dag 1 van de week is afgeleid van een Hebreeuws idioom. Dat betekent licht tot dag 1 van de week. Het Hebreeuwse woord Shabbat betekent letterlijk ophouden met werken, de arbeidstaken. Maar het kan ook gewoon betekenen een week. En verder kan het Hebreeuwse woord voor licht, or, verrassend genoeg ook betekenen nacht. En wanneer een Jood het idioom lichten gebruikt, denkt hij niet in de eerste plaats aan het licht in de letterlijke zin, maar de Jood dacht dan aan die uren van donkerheid die voorafgingen aan de komende dag. Dus even terugkomen tot het begin van Matthäus, bedoelt u niet maar te zeggen begin van de nieuwe dag. Maar eigenlijk geeft hij dus een terugblik, kijkt hij op die donkere dag die er geweest is, wat zich afgespeeld heeft met het lijden op Golgotha. Geeft een heel totaal andere benadering. En ook een veel meer verdieping in de schrift. Een andere bron bij de bestudering van de Joodse achtergrond van de evangeliebeschrijvingen is het volgende. En tegelijk scheiden op dat punt de Joodse met de christelijke opvatting. De kern en de voornaamste deel van de Tenach bestaat voor de Joden uit de eerste 5 boeken van de Bijbel, ook wel Torah genoemd. In de rabbijnse opvatting is de Torah rechtstreeks uit de hemel afkomstig. De kerk gelooft dat de schriftelijke openbaring van God, zoals vastgelegd in het Oude en Nieuwe Testament, is voltooid en afgesloten. Maar de Joden onderscheiden de Torah in het Torah Shem Bichtav, of schriftelijke Torah, en het Torah Shem Baal Peh, of de mondelinge Torah, die een toelichting geeft op de schriftelijke Torah. Men gelooft namelijk dat God, nadat hij aan Mozes de Torah schriftelijk had laten vastleggen, hem daarna ook een mondelinge toelichting heeft gegeven. En Mozes heeft dit weer doorgegeven aan Jozua en vervolgens is het zo even lang verder doorgegeven. In de loop van de tijd ontstond er steeds meer toelichtingen en toepassingen op de schriftelijke Torah, en ontstond zodoende de mondelijke Torah, die de naam Mishnah draagt. De Mishnah komt van het werkwoord Shana, wat repeteren, herhalen betekent. Mishnah betekent dat wat wordt onderwezen. Naarmate de eredienst voor God en het maatschappelijk leven ingewikkelder werden, ontstond de noodzaak de Mishnah op te schrijven, opdat niets uit de overlevering verloren zou gaan. En tussen de 150 voor Christus en 200 na Christus hebben de Tainim, de wijzen, de schriftgeleerden, de Mishnah opgeschreven. De Mishnah is een verzamelwerk met standpunten, discussies en besluiten van rabbijnse geleerden. De Mishnah is samengesteld uit 6 delen, die in het Hebreeuws seder, meervoud shedarim, worden genoemd. Ieder deel is onderverdeeld in 63 traktaten en elk traktaat is weer onderverdeeld in hoofdstukken. In totaal 525 hoofdstukken en elk hoofdstuk in paragrafen. Hiervan zijn er 4187. De indeling en rangschikking van alle genoemde boeken is niet altijd erg systematisch gedaan. De inhoud van sommige hoofdstukken sluit niet steeds aan bij het onderwerp van het traktaat waarbij ze behandeld wordt. Maar een grote diversiteit van onderwerpen komen in de Mishnah te sprake. Zoals onder andere ethische regels voor het leven van alle dag, de eredienst, jurisprudentie over allerlei kwesties enzovoort. De Mishnah is soms zeer beknopt en daarom vaak moeilijk te begrijpen. En verder was de politieke en economische situatie van de Joden aan voortdurende verandering onderhevig. Daardoor waren ook weer nieuwe wetten en verordeningen en aanpassingen nodig. En het kon niet uitblijven dat de leerlingen vragen gingen stellen over de uitleg aan hun leraren. In de synagogen en de academies ontstonden er discussies en verkorte weergaven daarvan. Die werden opgetekend en Gemara genoemd, die uit het hoofd werden geleerd. De Gemara is een commentaar en aanvulling op de Mishnah. Gemara betekent leren, studie. Het werkwoord gamar betekent in het modern Hebreeuws beëindigen, ophouden, complementeren. Men zou de Gemara kunnen vergelijken met uitvoerige notulen van een wetenschappelijke vergadering. En uiteindelijk werd in de Mishnah en de Gemara samengevoegd tot wat genoemd werd de Talmud. Het woord Talmud heeft dezelfde medeklinkers als het woord leerling. En om het niet ingewikkelder te maken, die hebben ook nog de Jeruzalemse Talmud en de Babylonische Talmud. De meest die gebruikt wordt, die ook zelf ook, dat is de Jeruzalemse Talmud. De meest betrouwbaar. De mondelinge Torah bestaat uit 2 delen. De halacha, wat betekent gaan, volgen, wandelen, de weg die men moet gaan. Geeft praktische regels. Hoe de Torah kan worden toegepast in het religieuze en het niet-religieuze leven. Daarnaast is het de Agada, de verhalen. Die bestaat uit spreuken, mystieke vertellingen, visioenen, volksverhaling, een poëzie, geschiedbeschrijving. In deze vorm van uitleg werd ook wel genoemd de Midrash. Onderzoeken, verklaren. De invloed van de Talmud op het Joodse volk is niet te berekenen. Eeuwenlang staat bij de religieuze Jood onderwijs uit de Talmud centraal in het leven. Het bestuderen van de Talmud, zowel persoonlijk als door middel van debat en discussie met anderen, het is iets waar hij zijn hele leven mee bezig is. Historisch gezien is de Talmud nu afgesloten. Er komt niets meer bij. Maar wat betreft het bestuderen ervan is, zoals een Joodse geleerde mij zei, de Talmud nooit afgesloten. Het unieke in dit proces is dat het gekenmerkt wordt door de afwezigheid van het moeten maken van een keuze in de zin van goed of kwaad. Goed of niet goed, waar of niet waar. Er wordt getracht om tegenstellingen bij elkaar te brengen. Maar als het niet lukt, en dat is meestal het geval, blijven de verschillende meningen gewoon naast elkaar bestaan. De waarheid is complex. En vaak zijn er meerdere interpretaties mogelijk. Een bekend gezegde luidt, waar 2 Joden zijn, daar zijn 3 meningen. En het opmerkelijk is dat dit geen probleem of verwijdering tussen de partijen geeft. Ondanks dat er in de Talmud veel dingen staan die we naast ons neer kunnen leggen, was het toch een schat van kennis waar de kerk haar winst mee kan doen. En soms een verrassend licht werpen over bepaalde dingen in de evangelie. Ik zal tientallen, honderden voorbeelden kunnen geven. Maar ik wil slechts één klein dingetje noemen. Als de Heer Jezus in Bethlehem geboren is, zijn het herders die in de omgeving waken bij hun kudden. En aan wie als eerste, zoals u weet, de blijde boodschap wordt verkondigd. Maar nou, volgens het Talmud mochten er in de omgeving van dorpen en steden geen kudde vee worden gehouden. Dat had te maken, en men was de tijd voorbij, als vooruit denk ik nu maar met die Q-koorts. Dus geen stallen bouwen, niet te veel dicht bij bevolkers, dus kan zorgen voor ziekte. Nu, dat was eigenlijk al wat volgens het Talmud men verplicht was. Men mocht dus niet grote concentraties vee dicht bij steden of dorpen houden. Uit oogpunt van hygiëne, ziekte enzovoort. Heel, ja, wat dat betreft zou minister Klink ook op dat punt bij de Talmud te raden kunnen gaan. Maar nou om het interessante. Volgens dezelfde Talmud was er één uitzondering. En die uitzondering was voor Bethlehem. En daar mochten namelijk wel in de omgeving van Bethlehem dieren worden gefokt en gewijd. Maar, en dan komt het interessante, de schapen die gefokt mochten worden dus in de buurt van Bethlehem, die waren altijd bestemd voor de offerdienst van de tempel. En de herders in de velden van Efrata mogen nu als eerste horen dat het lam Gods geboren is. Nou, dat zijn een klein ding, wat toch soms ook voor jezelf, ook in de prediking, ja, toch wel even soms de dingen wat uitlicht. Behalve de Talmud kent de rabbijnse literatuur nog andere bronnen, zoals de Midrashim, enkelvoud Midrash. Dat betekent uitleg, onderzoek, waarin verschillende boeken van de Tanach worden uitgelegd. En zijn er de Talgum, dat betekent uitleggen, interpreteren, die een parafraserende verklaring van vertaling van de afzonderlijke bijbelboeken van in de Aramese taal zijn. En wat nou interessant is, als je dit nu weet en erop let, dat veel discussies tussen Jezus en de Joodse geestelijkheid liepen over het geschil van interpretaties van de Tanach, waarbij laatstgenoemde vaak de regels van exegese hanteerden, zoals we die in bovengenoemde rabbijnse bronnen tegenkomen. De Heer Jezus moet met deze manier van interpretatie bekend zijn geweest. Omdat, dus al 150 jaar daarvoor, was dit al schriftelijk vastgelegd. Hij volgde op dat punt ook de school van de rabbijnen, zou kunnen zijn. Trouwens, hij maakte soms daar ook zelf gebruik. Bijvoorbeeld, in Marcus 12, vers 18 tot 27, voert de Heer met de Sadduceeën een gesprek over de opstanding. Hij haalt daarbij het woord van God tot Mozes uit Exodus 3, vers 6. Ik ben niet de God van doden, maar van de leven. En hij gebruikt dit als een argument voor de opstanding uit de dood. Nou, zuiver exegetisch gesproken is dit woord alleen Gods verwijzing naar het leven van de aartsvaders. In de tekst als zodanig is er geen sprake van de opstanding. Maar nu komt het interessante. Deze vorm van schriftuitleg is volgens de Joodse manier van exegese legitiem. En als laatste bron van onderzoek bij de Joodse achtergrond van de evangeliebeschrijvingen zijn nog te noemen de zogeheten dode zeerollen. Deze geschriften worden zo genoemd omdat tussen 1947 en 1956 in de buurt van Qumran bij de Dode Zee in 11 verschillende grotten en dozijn oude boekrollen en honderdduizenden fragmenten gevonden werden, die samen een bibliotheek van meer dan 800 documenten hebben gevormd. Het onderzoek is gebleken dat er rond het begin van de jaartelling de zogenaamde Essenen hebben gewoond, hoewel dat ook de laatste tijd op losse schroeven staat, die hypothese, maar goed. Maar zij vormden hoogstwaarschijnlijk een religieuze gemeenschap waar alleen mannen woonden. De inrichting van een gemeenschap had een soort kloosterachtige vorm, en om toe te treden tot de Essenen moest men in celibaat leven en zich nauwgezet houden aan cultische reinigingswetten. Onder de gevonden rollen waren een grote gedeelte van boeken uit het Oude Testament, zoals Jesaja. Daarnaast bevatten de rollen geschriften die informatie gaven over de sekte en hun leer. De Joodse historici Philo en Josephus beschrijven de Essenen uitvoerig en bewonderend. Het is dan opvallend dat de Essenen niet, of naar ons oordeel, alleen indirect worden genoemd in het Nieuwe Testament en de rabbijnse literatuur. Wat nu opmerkelijk is, dat er ondanks de soms diepgaande verschillen, er ook vaak treffende overeenkomsten zijn in de leer die Jezus preekte en die de Essenen aanhangen. Trouwens, er zijn zelfs mensen die van gedachten zijn dat Johannes de Doper, zoals u weet, ook in de woestijn heeft verkeerd, dat hij een tijd ook in die commune daar bij Qumran heeft verkeerd. Want het is een prediking, de levende doop, reinigingswoord, dat vinden we ook allemaal terug in de Dode Zeeroom. Maar zo komen we in de Qumranrollen namen en gebeurtenissen tegen die eventueel van toepassing zouden kunnen zijn op Jezus. Zo komen wij regelmatig in de geschriften de titel leraar ter gerechtigheid tegen. Zowel in het Jodendom als in het Christendom een van de titels van de Messias, Zoon van God. In de Qumran-teksten komen we ook de naam van Zoon van God tegen. Bijvoorbeeld, hij zal groot zijn op aarde. Van de grote zal hij worden genoemd. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Alhoogste genaamd worden. Lucas 1. Hier staat het. Je vindt het terug in de Qumran. Hij zal de Zoon van God genaamd worden en ze zal hem de Zoon van de Hoogste noemen. 4Q 2:46. Is niet heel treffend. Frappant is de overeenkomst met Lucas 1 vers 32. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogste genaamd worden. Ook zijn er in de Qumran teksten die verrassend nauwkeurig aansluiten bij het beeld dat zowel het Oude Testament, Jesaja 35, als het Nieuwe Testament, Matthäus 11 en Lucas 4, geeft van de Messiaanse tijd. De hemel en aarde zullen zijn Messias gehoorzamen. Hij zal de gevangenen vrijlaten, de blinden ziende maken en de ter aarde geworpen oprichten. Dan zal hij de zieken genezen en de doden levend maken. En aan de armen de blijde boodschap verkondigen. Precies hetzelfde wat Jezus zei, Lucas 4. Andere referenties met het Oude Testament zijn bijvoorbeeld: de Heilige Geest daalde neer op zijn Messias. En boven de armen en ootmoedigen zal zijn geest zweven en de gelovigen zullen door zijn kracht gesterkt worden. En zult de goddeloze doden met de geest van de raad en met de eeuwige krachten, met de geest van de kennis en de vrees Gods. We beluisteren deze passages zinspelingen op de Messiaanse tekst, Jesaja 11. En er wordt zelfs in een tekst Jesaja 52 geciteerd: hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die het goede boodschapt. En deze tekst wordt op de Messias, op de gezalfde van de geest toegepast. We hebben zo onze twijfels, moet ik eerlijk zeggen, of de vraag of men daadwerkelijk ook Jezus heeft gedoeld. Maar er zijn ook andere teksten in de Qumranrollen die ook toch soms wel eens de gedachte opwekken, roepen, zou het dan toch misschien. In ons onderzoek naar de evangeliebeschrijving zou ik zeggen, kunnen we gewoon eenvoudig niet om deze geschriften heen. Hoe meer ik ze ook bestudeer, hoe meer ze ook voor mij althans persoonlijk verrijkend zijn ten aanzien ook van verstaan en de uitleg van de schrift. En de tijd ontbreekt ons helaas ook om dat verder uit te werken. We willen daarom ook nog even naar ons derde punt. Om nog wat aan de hand van enkele voorbeelden ons onderwerp nog wat toe te lichten. Ook dat zouden we weer met ettelijke tientallen voorbeelden kunnen noemen. Maar we beperken ons tot slechts een paar voorbeelden. In de bergrede lezen wij in Matthäus 7 vers 2. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. Hier heeft Jezus het over een van de meest belangrijke rabbijnse principes. Het concept wat men dan in het Hebreeuws noemt, middakenaket, midda, maat voor maat. Talloze rabbijnse passages beklemtonen deze stelregel van dit voor dat, waarmee de goddelijke regel van beloning en straf werd benadrukt. De Talmud zegt, al de maten van straf en beloning die bepaald zijn door de heiligen, gezegend zij hij, zijn in overeenstemming met het principe van maat voor maat. Mishnah Sanhedrin 90a. En de bekende heelal zegt, oordeel niet uw naaste totdat u zich stelt in zijn plaats. Ook de apocryfe geschriften leren dit concept. Naar hetgeen een mens zondigt, daarna zal hij gestraft worden. Wanneer Jezus de idee van maat voor maat benadrukt, doet hij dat in de context van het oordeel. Hiermee bedoelt hij te zeggen, oordeel andere mensen niet, omdat u op dezelfde manier zult geoordeeld worden waarmee u hem verdoemt. Een ander mooi voorbeeld van het Joodse idioom in het evangelie vinden wij in Matthäus 9, vers 20 en 21. Dan lezen wij de geschiedenis die gaat over wat heet de bloedvloeiende vrouw. Ze lijdt aan een chronische bloeding, waardoor ze volgens de Torah voor ons onrein werd beschouwd. En daarom mocht ze eigenlijk niet onder de mensen komen. In plaats dat ze met Jezus persoonlijk aanspreekt, en daarbij het risico te lopen een confrontatie aan te moeten gaan met de scharen, hoopt zij als het ware anoniem genezen te worden. Ze neemt dan het besluit om, weliswaar van achteren, naar Jezus te gaan, en zegt bij zichzelf, indien ik alleen ik zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. Als u wel eens een preekje of een bijbelstudie over dit schriftgedeelte hebt gehoord of gelezen, is het u misschien wel eens opgevallen hoe men zich in verschillende bochten moet wringen om enigszins een sluitende verklaring te geven van de handenwijze van deze vrouw. Die bovendien door Jezus, en dat maakt het extra moeilijk, wat ze doet, een geloofsdaad wordt genoemd. Zij spreekt dus over de zoom van zijn kleed, die ze wel aanraken, wat ze ook doet. En deze aanraking is niet een magische handeling, maar is een eerder een symbolisch gebaar van het contact maken. Niet alleen met Jezus zelf, maar ook door hem met God, voor wie Jezus in gehoorzaamheid de talit, het gebedskleed, met kwastjes droeg. Vanuit het Hebreeuwse denken is dat een belangrijk detail. De NBG-vertaling van 1951 spreekt hier net als de Engelse vertaling over de kwast van zijn kleed. Dat komt meer overeen met het Griekse woord kraspedon, wat zoveel wil zeggen als een kwastje gevlochten bol. In de dagen van Jezus droegen de mannen zowel thuis als tijdens het werk een eenvoudige tuniek, galoek genaamd. Wanneer men in het openbaar verscheen, droeg men een lang, rechthoekig kledingstuk dat tot aan de enkels reikte. Dit kledingstuk werd talit genoemd en diende als bescherming tegen regen en kou. Aan de vier hoeken van de talit waren tzitzit. Dat waren vier koorden met kleine kwastjes bevestigd. Eén van de draden was blauw. Verder ging men de talit ook gebruiken als gebedsmantel die men omdeed als men bad. En als zodanig wordt zij nog steeds door de gelovige Jood gebruikt. De kwastjes en de blauwe draad waren de tekenen van de Torah. In de loop van de tijd, en vooral in tijden van vervolging, werden de Joden vaak verboden de tzitzit zichtbaar te dragen. En ging men een klein talit onder het overhemd te dragen. Wat nu de bloedvloeiende vrouw deed, was de kwastjes van Jezus talit aan te raken. De vraag is vanzelf, waarom deed ze dat? Voor we op die vraag ingaan, moeten we eerst iets zeggen van die kwastjes. De gewone kwastjes, ook wel genoemd snoertjes te dragen, aan de hoeken van hun kleding, gaat terug op het gebod in nummer 15 vers 37 en 41 en Deuteronomium 22 vers 12. Met het dragen van de talit wilde de Jood zijn toewijding aan God en zijn trouw aan de Torah uitdrukken. In nummer 15 vers 38 is het woord dat vertaald is met rand of snoer in het Hebreeuws kanaaf. Dat ook, en nu komt het, ook vertaald kan worden met vleugel. Zoals ook inderdaad op verschillende schriftplaatsen in ook de Statenvertaling is gedaan. Dus het woord kanaaf wordt ene keer betaald met snoeren, de andere keer met vleugelen. Ik neem de toevlucht onder schaduw van die vleugelen. Psalm 91, dan wordt het woord kanaal gebruikt. Iedere tzitzit bestaat uit 5 dubbele knopen en 8 draden. Wat een totaal van 13 eenheden maakt. En elke Hebreeuwse letter een getalswaarde. Als men de getalswaarde, wat heet gematria, van het woord tzitzit optelt, komt men op een totaal van 600. 13 en 600 zijn samen precies 613. En dat zijn precies het aantal geboden en verboden van de Tora volgens de rabbijnse opvatting. En tijdens het gebed is men dus symbolisch als het ware in de Tora gehuld. Nogmaals, waarom raakte de zieke vrouw nu juist deze kwastjes aan? En nu waren in de eerste eeuw verschillende tradities die de tzitzit associeerden met de Messias. En volgens één daarvan zouden deze kwastjes genezende kracht bezitten. En volgens een andere opvatting diende die tzitzit als een soort talisman of amulet. Waarschijnlijk hebben deze tradities hun oorsprong in de profetie van Malachi 4 vers 2. Waar van de Messias gezegd wordt dat hij zal opgaan als de zon der gerechtigheid. En zal komen met genezing onder zijn vleugels. En het is zeker niet uit te sluiten dat de bloedvloeiende vrouw deze tradities kende. Maar in ieder geval zal zij zeker op de hoogte zijn geweest met de profetie van Malachi. En wanneer we weten dat het dezelfde woord dat gebruikt wordt in nummer 15 vers 38 voor hoek. In Malachi 4 vers 2 wordt gebruikt voor vleugel. Geeft dat de hoogst waarschijnlijke verklaring van het feit dat zij de hoeken, de kwastjes, de vleugels van de gebedsmantel van Jezus wilde aanraken. En tevens geeft dat de verklaring van de reden waarom deze vrouw genezen werd. En Jezus zegt dat haar geloof haar behouden of genezen heeft. Zij gaf uiting aan haar geloof in Jezus als zon der gerechtigheid met genezing onder zijn vleugels en haar geloof in het profetisch woord. Ik zie dat mijn tijd al aardig opschiet. Hoeveel minuten heb ik nog, meneer? Zeg u? Nog één voorbeeld. Eén voorbeeld. Nou, ik zal eindigen met het laatste voorbeeld dat ook wel actueel is, ook wel belangrijk is. Dat betreft namelijk het begrip van wet of Torah. Als het gaat over het begrip wet, is er veel misverstand. Het woord wet roept vaak een misverstand op. De verkeerde visie die men heeft op de Torah komt door de Griekse westerse manier van denken, waar alles op de mens is gericht. In het Joodse denken gaat het meer maar om één ding, en dat is Gods plan, zoals ze dat in zijn Torah geopenbaard heeft. Dat plan behelst een opdracht aan de mens. De mens moet die wil, die opdracht kennen, tot in de geringste details moet hij weten wat God bedoelt, zodat de mens zich met heel zijn hart, heel zijn ziel en alles wat hij kan in de dienst van dat plan kan stellen. Veel mensen krijgen bij het horen van het woord wet een gevoel van verzet. Het gevolg is dat voor velen de wet zoals die aan Israël gegeven is, nu die door Christus is vervuld, geen zeggingskracht heeft en dus verleden tijd is. In het verkeerd interpreteren van het begrip wet hebben wij hier een voorbeeld van de misverstanden die ontstaan wanneer men de oorspronkelijke Hebreeuwse notie van een woord niet meer verstaat. Men ziet niet dat het begrip wet ook een positieve kant heeft, die verbonden is met de idee van bescherming van de mens, het kind, van het huwelijk, de gemeenschap en het individu. De Torah is niet een legalistische systeem. Het gaat in de Torah om iets wat besloten ligt in Gods liefde voor mensen, Mishnah, Sota 14a. Er is zelfs een hoger goed, er is zelfs geen hoger goed te bedenken als de Torah. We lezen in de Mishnah dat het kostbaarste en dierbaarste dat God een mensen geven kan, geeft hij in de Torah. En een ander zegt, God geeft daarmee niet maar iets, maar geeft zichzelf met deze gaven. De kern van de Torah is samen te vatten in het woord kadosh, heilig. In negatieve zin betekent het afscheiden van. In positieve opzicht wil het zeggen toewijding aan. Dat wil concreet zeggen dat Israël geroepen is zich te houden van alles wat in strijd is met de wil van God en men zich heel wijdt aan de dienst van God. En veel misverstaan over het begrip wet is ontstaan door de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Torah. De Grieken kenden slechts een één enkel woord voor wet, namelijk nomos. Deze vertaling is, dan zeg ik misschien iets wat hard aankomt, is eigenlijk fout. Of tenminste, wat nuanceren, onvolledig. Lapide noemt het woordje nomos een absurde karikatuur. Het woord nomos dekt alleen maar één aspect van de verschillende aspecten die het Hebreeuwse woord Torah heeft. In het Grieks heeft het woord nomos meestal een negatieve bijsmaak. Dit in geheel tegenstelling tot het positieve beeld dat door het Hebreeuwse woord Torah wordt gegeven. Het woord nomos was niet toereikend om de diepgang en onderscheiden betekenissen van het Joodse begrip Torah te vatten. Dat veel meer betekent dan wat met het woord wet wordt aangeduid. Het woord Torah hangt samen met een werkwoord dat veelzijdig betekenis heeft. Je kunt denken aan levensonderricht, leer, instructie, leiding, wegwijzering, richtinggevend. Het geeft verwantschap met het Hebreeuwse woord werkwoord zien en laten zien. Torah wil dus zeggen, zowel zelfs openbaring. God wil ons iets laten zien, hij wil iets van zichzelf laten zien. Hij wil ons onderrichten, hij wil ons leren. De Jood ziet zijn dagelijks geloofsleven als een reis of pelgrimage, met als doel het leven. De diepste bedoeling van de Torah is volgens Paulus om ten leven te leiden, Romeinen 7 vers 10. Leven is zoals van Henoch en Noach staat, wandelen met God. God kennen betekent dagelijks aan God ter beschikking staan en in nauwe gemeenschap met hem wandelen, langs de levensweg die hij aanwijst in zijn Torah. Regelmatig komen wij in de schrift dan ook de uitdrukkingen tegen als weg. Het is opvallend dat in het boek Handelingen de beweging van de eerste christenen werd genoemd als de weg. Daarmee wilde men aangeven dat de godsdienstige wetten en regels bedoeld waren om de mens op het rechte levensweg te houden. Ze waren als een plattegrond waarop het begin en het eindpunt van de levensreis op aangegeven staat. Wanneer men van Gods pad afdwaalt en gaat in kromme en zondige wegen, en dan doet men Gods wet, Gods Torah, geweld aan. En dan is teshuwa, terugkeer, wederkeer nodig. Hoe uitgebreid de betekenis van het begrip Torah is, kunnen wij zien in Psalm 119. In elk vers wordt weer een andere term gebruikt, waarin de verschillende aspecten van de Torah worden uitgedrukt. Door de onduidelijke vertaling van het woord Torah wordt dus tekort gedaan aan de oorspronkelijke betekenis. Het kreeg een legalistische, wettische klank. Op grond van het verkeerd verstaan van het woord is ook een verkeerd beeld van het Jodendom ontstaan. Alsof men daarin geleid zou worden door een sterke prestatiedrang, waar een staat van baten en lasten tussen God en mens de verhouding tussen beiden zou bepalen. En Pinchas Lapide noemt dit een absurde karikatuur. Lapide zegt dat de Torah voor de rabbijnen nooit een heilsweg tot God is geweest. Nergens is in de rabbijnse literatuur te vinden dat de mens door de vervulling van de geboden het heil kan worden verkregen. Steeds wordt de Torah geplaatst binnen de lichtkring van het heilsverbond dat God onvoorwaardelijk met geheel Israël gesloten heeft. De trouw aan de Torah rust op enkel en alleen op wat men heet emuna. Dat is het, emuna zit het woord geloof in, amen, vertrouwen. Het rusten op God, dat het handelen voor God oproept. Kortom, voor de Jood berust het heil niet op de wetsvervulling. Er bestaat voor de Jood beslist geen tegenstelling tussen Torah, wet en evangelie, genade. In het christendom wordt de wet vaak gesteld als iets bedreigends. Alzo niet voor de Jood. Voor de Joden is de Torah een genadegave die voortvloeit uit de liefde van God. De Torah is het evangelie. Lapide zegt, voor alle meesters in de Talmud was het vanzelfsprekend dat het heil of het aandeel van de komende wereld, zoals in het Hebreeuws gezegd wordt, enkel en alleen door Gods genade, genadig liefde, is te bereiken. Ik zal nooit vergeten die college die ik kreeg in een van de Yeshua's in de oude stad in Jeruzalem, van een rabbijn die een paar uur, zeg maar een ander uur, op u sprak over het woord gezet, genade, Gods barmhartigheid. Het lijkt wel alsof, je zou bijna zeggen, hij had die preek hier vanavond kunnen houden. Het was echt voor mij een eye-opener, verpletterend en indrukwekkend. Oh, dat wat de genade gezet, het woord als zodanig betekent en ook voor de Jood betekent. En het is ook veelzeggend dat op de grote verzoendag in de synagogen onder anderen het boek Jona wordt gelezen. God toont zijn barmhartigheid aan het goddeloze Nineveh. Zo zal God de zondaar, zegt men, genadig zijn, die zichzelf schuldig kent. En elke dag, behalve op de Shabbat en op de feestdagen, slaat de Jood zijn talit, zijn gebedskleed, om hem heen, waaronder hij geheel schuil gaat. Ze is een symbool van de trouw en van de rechtvaardigheid van God, waarmee God de mens omhult, die bij hem schuilt. Zo drukt men daarmee uit. En dat men geheel ingedoopt wordt in de tegenwoordigheid van God. Zoals David zegt, hoe dierbaar is uw goede tierenheid, o God, die zijn mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevernemen. En tenslotte, laat ik eindigen. Ik schiet me ook een voorbeeld in gedachten. Als ik in Israël ben, dan vier ik met mijn vrienden, onder andere in Meir Shearim, altijd Shabbat. En ik zal nooit vergeten dat ik het voor de eerste keer aan een Shabbatsviering, Erev Shabbat, heet dat dan eigenlijk of zo, mocht deelnemen. En wordt alle handelingen bij verricht. Het zou heel boeiend zijn om daar eens ook een avond over te spreken met u. Maar een van de handelingen is dan ook dat op een gegeven ogenblik, dan staat daar de beker, staat daar op de tafel, nou, de moeder, de vrouw, als de man naar de synagoog is aangegaan, heeft de vrouw inmiddels al de Shabbatskaars aangestoken en de galles ligt klaar, de brood en zout enzovoort. En dan komt de vader thuis en dan is een van de eerste dingen dat dan de kinderen ook knielen voor de vader. En dan spreekt hij op zijn kinder, legt hij ook de Aaronitische zegen. Legt hij. En dan vervolgens staat hij op en dan pakt hij de beker. En dan spreekt hij en bouwt God dat een dankzegging uit. En dan op een gegeven ogenblik dan vult hij die beker met wijn. En toen ik dat de eerste keer zag, en die beker die staat ook op een schoteltje met een opstaande rand. Maar hij schonk zoveel dat het liep over. Dus ja, ik was even verbaasd van, nou, of zoals ze zegt, nou is je aan het knoeien. Maar goed, en toen inderdaad... Toen was hij klaar en fijn. En dan is er zo'n avond. Dan breng je door met de maaltijd. Met zingen, de tzimot en dat soort prachtige liederen. En dan wordt er ook gecategoriseerd. De kinderen worden ook gevraagd over wat er in de afgelopen. In de Loat is gelezen. De synagoge, op school geleerd enzovoort. En toen wil ik, Rebbe. U schonk net de beker in met wijn. Ik zei, het viel me op dat het liep wat over. U knoerde wat. Ik kan even het goede Hebreeuwse woordje vinden. U vergiet niet het woord. Maar, ik zei het maar in het Engels, maar hij begreep me wel. En toen zei je, nee jongen. Hij zegt, Psalm 23, gij doet mijn beker overvloeien. Ik zeg, wat betekent dat? Hij zegt, nou, zo loopt Gods genade nou voor ons over. Ja. Goed, hoewel het nu zoveel zou te zeggen zijn, willen we afsluiten. We hopen dat enigszins uw belangstelling gewekt is om nader onderzoek te doen naar wat de Joodse achtergrond is van de evangeliebeschrijvingen. En dat u ook zo mag brengen tot kennis of nadere kennis van hem die gezegd heeft, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Dank u.
Ik stel voor dat het is al 9:30 dat we maximaal een kwartier nog even besteden aan de dingen die nog even naar boven komen. Ga lekker zitten. Neem je koffie mee, desnoods. Dan... Dan gaan we kijken of we nog een stukje toepassing kunnen vinden. Ja. Ik heb hier de microfoon gepakt om jullie vragen even goed mee te versterken voor iedereen. En voor zover er meegeluisterd wordt met de kerktelefoon, kunnen ze het ook horen. Ja, ik vond het erg indrukwekkend. Vooral vond ik heel mooi de opmerking van wat die wet betekent voor de Israëliet. Dan merk je ook direct dat onze theologie ervoor zorgt dat we die wet vooral ook op een bepaalde manier zijn gaan verstaan. Zo van, dat kun je niet volbrengen en die Joden die moeten dat dan wel proberen enzovoort. Nou, dat geeft je dan toch een heel scheef beeld, dat blijkt. We gaan door. Jullie hebt ongetwijfeld een vraag. Ik stel voor dat je eventjes mijn seintje geeft en die microfoon komt even naar je toe. Wie wil beginnen? Gertike gaat beginnen. Nou, goede traditie, Gertike. Een korte vraag.
Moet ik één uitkiezen, hè? Nou goed, ja, op wat u net zei, daar gaat het eigenlijk één vraag over. Dus dat is misschien wel passend. Als ik Galaten lees bijvoorbeeld, en ik geloof Romeinen ook, over hoe Paulus over de wet spreekt, dan heb ik het al altijd geïnterpreteerd inderdaad als het verschil tussen wet en daarna evangelie en leven door de geest. Nou spreekt het elkaar natuurlijk nooit tegen, maar... moet ik me even zelf meten?
Nee.
Oké. maar ik heb nou toch het idee, door wat u aan het eind zei, dat ik Paulus anders moet lezen op dat punt. Zeg maar, niet meer als de wet, als die regels en zo, maar dat ik hem dus... Hij was natuurlijk ook Jood, dus hij las het ook zoals u dat net allemaal uitlegde. Dus hoe moet Paulus nu gaan lezen, als hij het over de wet heeft?
Nou, ja, die vraag ligt breder, denk ik.
Ja, dat punt wordt nog eens, krijg vaak vragen over. Kijk, wat ik heb proberen weer te geven, dat is hoe in de eerste plaats dus de wet, de Torah, dan eigenlijk wordt gezien in het Jodendom. Wat de oorspronkelijke bedoeling is van de Torah, laat ik het dan zo zeggen. Dus inderdaad, heel positief. En ik had net nog er even over, ook met iemand die zei, en dat is ook waar, als je wat Paulus over de wet zegt, naast elkaar legt, dan geeft hij soms een wat verschillend beeld. De ene keer zegt hij, de wet is wijs, de wet is heilig, de wet is goed. Oké. Maar op een andere plaats, ook in de Romeinen, zegt hij, door de wet is de kennis der zonde, de wet werkt toren. Maar kijk, dan zijn we alweer een stap verder. Kijk, dus Paulus zegt, zo het gebod dat een leven is, dat is mij ten dood geworden. Dus eigenlijk, we hebben zelf, wat goed bedoeld was, wat positief bedoeld was, hebben wij naar ons toegekregen en heeft zich tegen ons gekeerd, door het verkeerd gebruik, het verkeerd misbruik van de wet, in de eerste plaats door het toch te proberen alsnog door de werken zalig te worden. En in de tweede plaats, te denken dat we zomaar alles kunnen doen en ongestraft alles kunnen doen en laten. Dus er zijn als het ware twee lijnen die je ook in de brief van Paulus terugvindt inderdaad. Kan je een beetje volgen?
Ja, dus als je het hebt over die wet als stukmeester bijvoorbeeld, dan is het eigenlijk een verwoording van hoe de wet eigenlijk bedoeld was.
Ja, maar kijk, heb je nu ook weer zo'n woord, hè? Heb je ook weer zo'n woord, een typisch woord. De wet is onze tuchtmeester tot Christus. Nee, prima dat je dat noemt, want het geeft mij gelijk weer aanleiding om even een kleine misverstand recht te zetten. Als u denkt aan een tuchtmeester, wat denkt u eraan?
Aan mijn vader.
En vertel eens. En vertel eens, wat voor een vader was u? Die...
Ja,
hard. Was het hard of streng?
Het was eigenlijk een beetje een grapje.
Ja, nee, maar... goed.
Nou ja, ik weet niet, ja, een kostschoolleraar of zo?
Ja, hij is in aardig in de richting. Maar vaak tuchtmeester, dus als ze het woord tucht gebruiken, dat flink iemand even onder de tucht zet. Hè? Bijvoorbeeld iemand heeft iets misdaan. Ja, en die wordt in de kerk in de ban gedaan of onder de tucht gezet. Heeft een geladen betekenis. Maar het woord tuchtmeester, daar wordt in het Grieks het woord pedagogus voor verstaan. Leermeester. Dus dan kom je toch al weer dicht bij die wet. Het was namelijk zo dat rijke mensen, rijke families, die hadden, als ze kinderen hadden, waren bemiddeld en hadden de mogelijkheid om hun kinderen les te laten geven door een pedagoog, een leermeester. En die leerde hen als het ware de levenskunst. Die bracht gewoon, wij spreken rekenen taal bij en ook hoe dat men moest leven. Dus helemaal niet in de zin van een tuchtmeester die met een eindhoud klaar stond. Maar een tuchtmeester die ook weer in de positieve zin opvoedt kunnen. Dus de wet is onze tuchtmeester. De wet heeft ons geleerd. De wet is een tuchtmeester tot Christus. Totu Christus, staat er. Kijk eens aan, ja, schoolmeester. Ja. Dus dan kom je toch weer, toch inderdaad, Paulus zo weer wijst eigenlijk naar wat ik net zei, wet als opvoedkundig, leer te leren om de weg te wijzen. In die zin.
Ja? Frank gaat ook een vraag stellen. Frank, wacht even.
Moeten we ook zo de roede verstaan? Zeg maar, dus, want in Spreuken lees je onder andere, onthoud de roede niet aan uw zoon.
Ik weet niet wat u van plan bent.
Ik wou zeggen.
Want ik hoorde pas van die, u weet misschien wel, die voorganger in Zeist, die is er nogal behoorlijk op zijn vingers getikt. Ja.
Ja. Godsmeding.
Godsmeding, ja. Nee, kijk, er wordt toch inderdaad wel, een ander woord wordt daar gebruikt, een ander beeld wordt daar gebruikt. Dat het inderdaad wel eens nodig is. En ik denk dat u zelf ook wel eens van uw vader of moeder ook wel eens een corrigerende tik hebt gekregen. Nee,
maar het gaat om het verband, hè, met die...
Ja, nee.
En dat ligt wat verder weg, denk ik.
Nee, dat ligt iets. Ja.
Piet, mag jij?
Dominee, ik heb genoten van de lezing.
Dank u wel.
En dat wat u gezegd hebt over de wet, dat sprak mij bijzonder aan. Mm. Maar mijn vraag behelst iets anders. Mm. Als ik het goed begrepen heb, heeft u eigenlijk gezegd, tenminste is uit mij overgekomen, dat in de tijd van de Heer Jezus is als Jood gedroeg en vrij positief stond tegen het hele Joodse context wat er toen de tijd gezegd werd. Maar als ik nou lees in Matteüs 12, dan gaat het over Jezus en de Sabbat en dan gaan dus die discipelen die aren plukken en dan doen daar die fariseeën daar zeer negatief over en dan zeggen ze dat is verboden op de Sabbat.
Ja.
En dan gaat de Heer Jezus aan het eind zeggen, doch zo gij geweten had wat het zei, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zoudt de onschuldige niet veroordeeld hebben. Dus die fariseeën veroordeelden. Mm-hmm. Want de Zoon des mensen is een Heere, ook van de Sabbat. En dan verder in Matteüs 16 waarschuwt de Heer Jezus tegen het zuurdezen van de fariseeën en de Sadduceeën. Wat heb ik het verkeerd begrepen of
nou,
wat kunt u hierover zeggen?
Ja, nou, fijn dat u de vraag stelt, dank u wel. Als het gaat over zijn omgang met, laat ik maar zeggen, de stroming in die dagen, daar vind je in de eerste plaats dat ze hem toch ook als een gelijke beschouwden. In tweede plaats, wat wij dan kennen, dat zijn meestal de fariseeën, schriftgeleerden en libertijnen. houd ermee op. Terwijl dat, u moet niet vergeten dat in die dagen er ongeveer 30 stromingen waren. Om op uw vraag terug te komen. Kijk, regelmatig was Jezus inderdaad ook met schriftgeleerde fariseeën in conflict. Maar dat had niet zozeer, als u ook goed leest, te maken met de leer als zodanig. Maar ook alleen de uitleg weer en de toepassing daarvan. Bijvoorbeeld in Matthäus 23. Dat is een heel hoofdstuk waar allemaal wee u, wee u, wee u. Maar het begint dat hij ook zegt, de wetgeschriftgeleerde fariseeën zitten op de wet, op de stoel van Mozes. Al wat zij leren, doet dat. Maar doet niet naar hun werken. En daar liep het vaak op vast. Ja, dus hij, als zodanig, kijk, de leer, daar was niet zozeer het punt van het conflict. Maar vooral ook de manier waarop zij de leer en de toepassing daarvan maakten. En natuurlijk ook dat er vaak een schijn ook bij hen aan de dag gelegd werd. Werd gepleist uit de graven enzovoorts. Doet wel naar hun woorden, maar niet naar hun werken. Dus de woorden, de leer als zodanig, ja, die laat hij overeind staan. Alleen de manier nogmaals hoe dat ze daarmee omgaan gingen en dat leefde, uitleefden, ja, daar had hij natuurlijk grote problemen mee. En je moet ook niet vergeten, dat zeg ik ook wel eens, dat, dat hij was natuurlijk ook regelmatig met hen in gesprek, vragen en zo. En dat wordt wel eens ook in de prediking nog wel eens naar voren gebracht, dat ze altijd maar waren om hem te bestoken. Hè, maar je moet niet vergeten, dat was ook in die dagen nog, was dat een manier van discussiëren. Hè, als je het dus zo zegt, ik heb ook verschillende Yeshivot gestudeerd in Jeruzalem, dan is het gewoon de bedoeling dat je de Rebbe bestookt met vragen, dat je waar helemaal afbrandt. En dan gaat hij er tegenin. Dat is ook weer de Joodse manier van lesgeven. Van vraag-antwoord, elkaar opscherpen. Dus zo moet je dus ook die soms hele wat scherp overkomende woorden, enigszins kun je het ook wel wat relativeren.
Ja. Joop heeft ook een vraag.
Jezus zei, de ouden zeggen, maar ik zeg u. Is dat geen conflict?
De ouden zeggen, daar heb je inderdaad, wat ik ook aangaf, dat al in de dagen van Jezus was natuurlijk al, was eigenlijk nog in wording, het schriftelijk vastleggen van de, van wat later dus dan is de Talmud is gaan heten. En daar inderdaad, ik heb ook aangegeven in de Talmud, daar is ook voor ons een hele schat van kennis ligt daar ook wel in opgesloten. Maar ik heb ook al gezegd, je moet sommige dingen toch ook wel eens wat relativeren. He, dus dat men ook in de uitleg soms van wel eens een behoorlijk de plank misloeg. Dus dat, en dat zijn dat de oude, dat, men noemde dat in het Hebreeuwse Ta'anim. Dat was dus eigenlijk meer. En ook als het ware een teruggrijpen op de traditie. Dat men altijd dat als het ware zei, dat heeft het laatste woord. En dat zat natuurlijk ook vast op het punt wat ik aangaf. Dat is ook altijd verschil als je met een Jood, hoewel met welke Jood hij spreekt, ook nog verschil. En je natuurlijk ook daar die grote diversiteit van orthodox. Ik heb ook op een orthodoxe yeshiva gezeten. Of een liberaal. Maar ieder heeft daar ook weer zijn eigen invalshoek. Dus wat dat betreft is het dat Jezus als het ware vooral ook inging tegen vastgeroeste opvattingen naar traditie. En daarom ook is het ook opmerkelijk, dus dat heb ik ook gezegd, dat hoewel de Talmud dus toen al bekend was, althans zeker de mondelingenleer, in de evangelie eigenlijk niet één keer daar direct iets uit geciteerd wordt. Dat heeft mij altijd wel verbaasd.
Andere vraag?
Dominee, ik zou nog graag een vraag willen stellen over het standpunt van Paulus ten aanzien van de synagoge. Ja. We lezen in de handelingen heel duidelijk dat Paulus dus in Efesus eerst naar de synagoge gaat. Mm-hmm. Vervolgens dat de Joden het evangelie verwerpen. Paulus schudt het stof van zijn voeten en hij spreekt eigenlijk een oordeel over hen uit. Mm-hmm. En dat stof afschudden was naar de woorden van de Heer Jezus zelf.
Ja, ja.
En hij gaat verder met zijn onderwijs aan de heidenen in de school van Tyrannus. Mm-hmm. Als je dan de Galatenbrief leest, het tuchtmeester tot aan Christus, de wet besloten tot op Christus. Mm-hmm. De Efezebrief, waar Paulus ook heel duidelijk wat afstand neemt toch van het hele wetsgebeuren. En op zich vind ik die visie heel helder hoor. De wet in het kader van het verbond. Maar heeft Paulus dan toch niet heel duidelijk ook een scheiding kerk en synagoge aangebracht?
Ja, dat is ook een hele goede vraag. En dat, kijk, laat ik zo zeggen. Een opvatting die nogal eens op geld doet, dat is dat men zegt, nou ja, Jezus, oké. En met name ook in het Jodendom, hè, kom je dat nog eens tegen. Daar heeft men nogal een bepaald respect, maar die Paulus, die is eigenlijk dus de oorzaak dat het allemaal fout is gegaan. En men ziet dus niet Jezus als de stichter van het christendom, zo te zeggen, maar Paulus als de stichter van het christendom. Zeker dat het is dat Paulus regelmatig natuurlijk, of laat ik eerst dit zeggen, je ziet ook wel, en dat is natuurlijk ook wel opvallend, dat hij altijd het eerst als hij ergens kwam, een synagoge opzocht. Dus niet gelijk wat wij denken van dat aan de kant hebben geschoven. Hij heeft altijd contact gezocht, aansluiting gezocht bij de plaatselijke gemeente, de plaatselijke synagoge. En dat zie je ook later, tot in de derde eeuw toe, dat is ook te bewijzen, dat die strikte scheiding tussen het christendom en synagogen veel minder uit elkaar lag als dat wel eens werd verondersteld en vandaag ook is. Dat desalniettemin Paulus zich toch wel eens van de synagoge heeft afgewend, dat is ook denk ik meer te zien als een soort, laat ik een voorbeeld nemen, uit de tijd van de hervorming. Luther. Luther is er nooit op uit geweest om een nieuwe kerk te stichten. Die heeft altijd geprobeerd om de Roomse kerk van binnenuit als het ware te hervormen. En uiteindelijk is hij er zelf uitgezet. En ik denk dat je dat ook ten aanzien van Paulus zou kunnen zien. Hij heeft altijd toch als eerste geprobeerd om zich tot zijn volk zich te richten. En uiteindelijk ja, als dat dan niet gelukt of hij dan niet geaccepteerd wordt, dan keert hij zich daarvan af. Maar dat uiteindelijk niet de bedoeling is geweest om. En zeker, er lag natuurlijk ook nog een ander punt. Dat kom je ook in de handelingen tegen. Dat het gevaar bestond natuurlijk om zich uiteindelijk alleen maar tot het eigen Joodse volk te blijven beperken. En je kan er ook toch Gods leiding in zien dat juist door die escalaties die er ontstaan, hè, want ze werven hem uit natuurlijk, dat God daardoor toch de weg ook geopend heeft. Dat ze als het ware gedrongen werden ook om zich inderdaad tot de heiden te richten. Want je ziet ook bijvoorbeeld handelingen 10 Petrus, wat de moeite dat hij heeft om dat los te laten. Hè. Dat hij uiteindelijk, ik heb nooit gegeten. En dan is het Pinkster geweest, handelingen 2, en erbij al in hoofdstuk 10. He, dus er is altijd ook een worsteling geweest. En dat kun je ook natuurlijk wel zien. En vooral natuurlijk dat punt dat hij merkte dat de prediking niet aansloeg. En dat deksel ook in het hart. En tegelijk, dat komen we ook wel weer in de brieven openbaren. Denk maar Romeinen en de Korinthe. Het is mijn gedurige smart. He, mijn gebed is voor Israël. Dus die verbondenheid met de synagoge is toch altijd ook wel blijven bestaan. Maar vergeet ook daarbij niet dat ook als die groepen wordt in handelingen 9, dat de Heer zegt in de eerste plaats, ik zal hem zenden tot de heidenen. Dat lag ook in de eerste plaats ook zo'n roeping heen. Dus in die zin, denk ik. Ja.
Ja. Ik ga afsluiten. Het is tijd. Ja.
Ja.
10:10, zowat. Heel hartelijk dank voor de wijze waarop u dit hebt willen toelichten. Ik vond het enorm boeiend. En het brengt opnieuw Israël toch weer heel dichtbij.
Hopelijk wel, ja.
Liggen andere zaken ook natuurlijk. En onze eigen predikant heeft daar een en anderzijds ook wel wat andere aspecten om en rond Israël, ook met het oog op de toekomst, aan de orde gesteld. Maar ik vond dit ook heel belangrijk dat we dit eens onderstreept kregen. Opnieuw een stukje liefde voor het volk wat God uitverkoren heeft om zijn heilsboodschap uit te dragen. Het volk waaruit Christus ook geboren is. En het is keer op keer, zeker in deze tijd, als je ook ziet dat de dingen zich ook verharden, de standpunten steeds voor de christenheid steeds minder duidelijk lijken te gaan liggen. Met het oog op Israël en de wijze waarop de drager, het volk als drager is van de belofte van God. Ja, ik vind het aangrijpend hoe dat ook afkalft in christelijke kringen op het ogenblik.
Ja, ook met die strijd met Palestijnen natuurlijk. Ja. Ook dat stuk wat verscheen is.
Wij moeten nu kiezen of voor de Arabische christenen of voor Israël. Dat is ongeveer de spagaat waar we
terugkomen. Maar vergeet ook niet, de Messiaanse Joden, zoals ze dan genoemd worden, hebben het ook enorm moeilijk. En wat ook natuurlijk ontzettend jammer is, dat je onder de Messiaanse Joden geen eenstemmigheid bespeurt. Dat er ook een grote verscheidenheid, men staat ook naast elkaar. En het is wel bekend dat, laat me zeggen, veel Joden, ook rabbijnen, in hart Yeshua als hun Mashiach hebben mogen aannemen. Alleen om de vrezen der Joden en om niet uitgeworpen. Want vergeet niet, ik heb het zelf gezien. Iemand liet het mij ook zien. Dat ik wil niet zeggen het christendom, het met messianisme. En dat er een van die personen in Jeruzalem in de krant een grote zwarte rouwadvertentie stond. Kijk, dat zijn de consequenties. En men is ook niet op dat punt zelf ook eens. Ik weet wel, men probeert, als je bijvoorbeeld ook Jozef Shulam hebt in de, waar zit hij ook, in George Street, vlakbij dat King King's Hotel. Dat is ook een persoonlijke kennis van me. Die houdt altijd twee diensten op Shabbat. Die houdt een dienst voor, laat ik maar zeggen, die tot het messianisme zijn overgegaan. En die houdt ook een dienst speciaal, helemaal aangepast voor de Joden die nog niet Jezus als de Messias hebben mogen zien. En het is wel zo dat men probeert hoofdzakelijk ook altijd het leesrooster, dat zoals je waarschijnlijk ook weet. Hè, dat, ik heb begrepen dat dat ook op de website staat, heel fijn. Ja. Ja, dus men probeert zich ook aan het leesrooster te houden. En daarnaast ook een passend schriftgedeelte uit het Nieuwe Testament te lezen, uit de Evangelie. Maar men probeert als het ware een sfeer te maken dat ook een gewone Jood die zomaar binnenstapt, dat hij zich thuis voelt. Alleen is het enorm moeilijk. Denk alleen, en vergeet ook niet, dat daarmee een punt is. Het is natuurlijk ook gelukkig is nu wat teruggedraaid door Netanyahu. Maar het is een poos geweest dat het voor met name ook mensen die daar langere tijd verbleven, dus christenen, voor hulporganisaties enzovoort, dat die het een vrij moeilijk hebben gehad. Maar het is wel frappant dat David Lieberman, van die Shas-partij, de meest ultra-orthodoxe de minister van het kabinet, dat die ook juist gepleit heeft om dat hele terug te draaien. Maar de oorzaak is, dat weet ik, van de vaak agressieve manier van benaderen van buitenaf. Met name ook uit Amerika. Ja, men komt met smakken geld. Ik weet bijvoorbeeld ook, om dan één naam te noemen, van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Die steekt er veel geld in. Maar men moet zich wel conformeren aan. Of bijvoorbeeld, men is bezig om van de Gereformeerde Gemeente de dogmatiek van Dominic Kessel te vertalen in het Hebreeuws, alsof men daarop zit te wachten. Ja.
Ja. Dan vind ik het een prachtig boek, maar dit moet een maar even glimlachen zo.
Nee. Nee, dat is in Roemenië geweest. Ik ben een predikant geweest in Roemenië.
Ja, is in de Roemenië. Ja, dat ligt buiten Israël, hè?
Ja, ja. Ik heb wel...
Pas erop. Goed.
Ik
we gaan
even
stoppen. Ja. Ik denk dat het voldoende is geweest, dominee, omwille van niet ieders uithoudingsvermogen is met deze temperatuur in staat. Maar het heeft ons verwarmd. Ik heb, om in de stijl te blijven met de avond, ik heb een lied opgezocht. En misschien is er nog eentje over hier. En dat is van Isaac da Costa. En da Costa die heeft onder andere dit lied gedicht. Het staat op de wijs van Psalm 33. We gaan ze maar niet allemaal zingen, geloof ik. Ik stel voor dat het is ook een lied wat bedoeld is met het oog op de hemelvaart. Maar dat is ook waar we naartoe gaan leven. Ik zou willen voorstellen dat de vers 1 en vers 4 en 5 zingen achter elkaar. En dat dan wil ik daarna vragen aan de dominee om met ons te eindigen. Ja?
Wil jij je... Welke psalm was dat uit?
33.
Ja?
Mag ik u voorgaan in het gebed. Almachtig en getrouw en barmhartig God. God van vader Abraham, Isaac en Jacob. Die van geslacht tot geslacht ja, door de eeuwen heen. Getrouw bent aan uw verbond. Getrouw bent aan uzelf. U hebt van uw volk Israël, Heer, gezegd, tot uw volk Israël gezegd, dat uw oog op hen is en ook op het land. En dat, Heer, uw zegen niet van hen noch van hun zaad zal wijken. En het geldt ook vandaag nog. Eerst de Jood en ook de Griek. Aan het einde van deze avond gekomen, zeggen we uw naam hartelijk dank. Voor de prettige ontmoeting en ook de fijne sfeer we in elkaar hebben mogen ontreffen rondom het geopende woord van u. Maar dan ook, Heren, vanuit een hoek die wij misschien niet dagelijks ook, Heren, zien. Dat ook van daaruit ook u ons, Heren, nog zoveel dingen te zeggen hebt. Wij ook die ook vaak ook zo vast geworteld en vastgeroest zitten. In onze eigen structuren. In ons eigen theologiseren. In ons eigen denken. Maar Heren, mogen we ook daarin u nog in kennen. Die gezegd heeft, als onze wijsheid ontbreekt, dat wij ze van u mogen begeren. En dan hebt u toch ook, Heren, nog zoveel schatten nagelaten. Die ook vanuit uw woord ons aangereikt mogen worden, niet alleen. Maar ook uit degenen door wie het woord allereerst tot ons gekomen is. Waarvan staat eerst de Jood. En daarin ook dan en daarna de Griek. De Jood aan wie u de woorden Gods hebt toebetrouwd. Heere, wilt u ons nog de ogen ervoor openen en maar meer en meer doen graven in de schatten van zowel de schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid, als ook de bronnen die u hier aan dat in het oudbondsvolk, Heren, ons hebt toebetrouwd. Gedenk ook hen, Heren, die ook nog staan in het midden van een wereld die steeds meer en meer zich van haar afkeert. We zien het met leden ogen aan, met pijn en smart in ons hart. Maar tegelijk weten we ook dat het woord van u ons leert, dat het al zo geschieden moet. En dat Jeruzalem daarom zal worden, en het is het steeds meer ook aan het worden, tot een lastige steen en van alle volken. En dat hier ook hierin, de bondgenoten van Israël, of het nou Nederland is, Amerika, of de kerk is. Heren, dat allen de handen van dat volk zich zullen aftrekken. En dan houdt uw woord ons voor, dat juist dan en daarin en daarna, uw verbondsvolk, Heren, de handen naar u zal uitsteken. En dat u dan uit zal storten de geest der genade, de geest der gebeden. En dat ze dan zullen zien degene die zij doorstoken hebben. En dat wij uit de heiden, uit de volken, niet hoogmoedig zullen zijn. Omdat de olijfboom afgebroken is. Omdat de wilde takken ingeënt mogen worden. Maar het uiteindelijke daarop, Heere, zal uitlopen. Dat gans Israël zal zagen worden. En dat we ook dan mede met Paulus dagelijks ons gebed voor Israël mag zijn. Heren, wilt u onze zonden vergeven, ga dan met ons, wil ook op de weg ons bewaren. En wil zo ook hier in deze gemeente gedenken op de dienaar van het woord die u daar verbonden hebt. Wilt u hem tot een rijke zegen nog stellen. En dat ook in deze plaats, hier nog uw naam op mag worden. En nog uw volk, hier een volk geboren mag worden. Dat ook straks en eens. Als kinderen van Sion zal worden ingeleid. Verhoor ons zo in de vergeving van al onze zonden. Jezus wil alleen. Amen.